Als je hier meer dan 100 mm valt in de stortbui, is dat heel bijzonder. En dat gebeurt dan hoofdzakelijk in de zomer, omdat warme lucht veel meer energie kan opslaan dan koude lucht.
In deze podcast kijken we naar de lucht voor de karakteristieke kenmerken van wolken. Waar moet je op letten?
We hebben lage wolken, we hebben middelbare wolken en we hebben hoge wolken.
Sommige wolkentypen zijn meteen te herkennen, maar voor anderen is wat uitleg nodig. En dat vragen we natuurlijk aan Jan Visser.
Nou, een weerman loopt vooral met zijn hoofd in de wolken als het, als er buien aan de lucht zitten. Flinke buien met onweer en zo. Dan zijn de meeste weermannen wel heel erg enthousiast.
Wolken zijn de visitekaartjes van het weer. Je zou kunnen zeggen, iedere wolk heeft zijn eigen verhaal. Ofwel, met de kennis van wolken is het mogelijk om iets te kunnen zeggen over het aanstaande weer. Klopt toch, Jan?
Ja, Peter, dat is inderdaad het geval. Wolken vertellen uiteraard iets over de korte termijn. Hè, want je kunt niet aan de hand van wolken, als je wolken bijvoorbeeld op maandag ziet, hè, maakt niet uit welk dagdeel, maar dan kun je niet zeggen van, nou, dan zal het vrijdag zo gaan. Ze vertellen echt iets over het weer op de korte termijn.
Wolken bevinden zich op verschillende etages in de atmosfeer. Kun je er iets over vertellen?
Ja, we hebben lage wolken, we hebben middelbare wolken en we hebben hoge wolken. En de lage wolken, dat zijn bijvoorbeeld de stapelwolken, of beter bekend ook als de cumuluswolken. En er horen ook die uitgestrekte wolkenvelden bij en ook mist, want dat is feitelijk ook een wolk. Alleen die ligt op straat, hè, die grenst aan het aardoppervlak. Dat zijn de lage wolken, die strekken zich meestal uit tot een hoogte van 1500 à 2000 meter. En dan is er nog een uitzondering, de buienwolk, daar kom ik zo op. Maar dat zijn de lage wolken. Daarna gaan we over op de middelbare wolken. Dat zijn wolken die op een hoogte zitten van 3, 4 kilometer. En dat zijn ook meestal de frontale wolken die regen kunnen veroorzaken. En dan hebben we nog de hoge wolken. Die zitten voor wat betreft de gematigde breedte, dus waar wij wonen, op een niveau van 5 tot 7 kilometer. Dat zijn onder meer de vederwolken, de sluierwolken. En die bestaan dan helemaal volledig uit ijskristalletjes.
Nu zeg ik tegen mijn kleinkind, lichte wolken geven geen regen en donkere wolken maken regen. Klopt dat ook wat ik zeg?
Nou, het is zo dat je moet het zo zien dat voor wolken heb je natuurlijk een heleboel verschillende atmosferische processen nodig. Het belangrijkste is in deze dat de temperatuur op hoogte wat koud moet zijn, wat laag. Hè. En aan de grond, nabij het aardoppervlak, zeg maar in de eerste 1000 meter eigenlijk, de grenslaag, relatief hoog. Wat je dus krijgt is dan een verticaal temperatuurverschil. De zon die verwarmt het aardoppervlak. Het aardoppervlak staat die warmte weer af van de lucht. De lucht warmt op. Maar als het op grotere hoogte is, en dan bedoel ik een klein beetje op buien in dit geval, en dat het verticale temperatuurverschil met grote hoogte is, dan gaan er wolken ontstaan en die kunnen, zolang er warmte wordt aangevoerd, kunnen die steeds hoger reiken. Nou, hogerop in de atmosfeer is de lucht koud. Koude lucht kan minder waterdamp bevatten dan warme lucht. Dus wat gebeurt er? Er treedt condensatie op. En condensatie zien wij vanaf het aardoppervlak in de vorm van wolken. Nou, en als er genoeg wolkendruppeltjes zijn en andere atmosferische processen, niet alleen wolkendruppeltjes, ijsdeeltjes spelen een belangrijke rol, dan komt op een gegeven moment, enkele kilometers hoogte, komt dat neerslagproces op gang. En dan kan er van alles en nog wat uit zo'n wolk vallen. Als ik bijvoorbeeld de buienwolk neem, dat is de koning der wolken, dat noemen we ook wel de cumulonimbus in de meteorologische jargon. En dan kan daar niet alleen regen uitvallen, het kan er ook uit onweren, er kan hagel uitvallen in verschillende facetten, verschillende vormen. We hebben bijvoorbeeld in de winter het gebruikelijke korrelhagel, de kleine steentjes van, maar, nou ja, ten hoogte, of meestal ten hoogte van een centimeter doorsnee of kleiner. En de grote hagelstenen die in de zomer kunnen groeien, omdat de atmosfeer in de zomer veel warmer is, en warme lucht kan veel meer water dan bevatten, kan worden omgezet in ijs. Nou, dat valt allemaal uit buienwolken. Maar ja, Peter, het is wel zo dat wolken, veel mensen zeggen, oh jee, er komt een wolk voor de zon, het gaat regenen. Maar dat is natuurlijk bij lange na niet altijd zo, want er zijn maar een paar wolken die echt regen veroorzaken. Die uitgestrekte platte wolken die soms dagenlang achtereen de zon afschermen, af en toe valt er een gaatje in. Nou, daar valt vrijwel geen regen uit. Cumuluswolken ook niet, die kleine stapelwolken. Worden ze groter, dan groeien ze uit tot buienwolken, zoals ik net al noemde, de cumulonimbus. Dan kan er wel het een en ander aan neerslag uitvallen. Nou, verder hebben we bijvoorbeeld ook bekend de schaapjeswolken. Daar valt ook geen neerslag uit, maar worden ze dikker. En dan kan dat bijvoorbeeld dat er een soort dubbele laag inschuift. En dan kan er wel neerslag ontstaan. En dan zitten we op middelbaar niveau, hè, op een niveau van 3, 4 kilometer. En dan hebben we de hoge wolken, de sluierwolken. En daar kan absoluut geen neerslag uitvallen. Want dat zijn alleen maar ijskristalletjes die hoog in de lucht zweven. Wat die ijskristalletjes wel doen, ze kondigen vaak neerslag aan. Als er bepaalde vormen van dit soort wolken aan de hemel drijven.
Als ik naar wolken kijk, kun je zien vaak dat die donker is of wat lichter is. Betekent dat ook dan dat de wolk gevulder is als die donkerder is?
Dat hangt er een beetje vanaf hoe het zonlicht op zo'n wolk valt. Soms zie je van die hele donkere wolken waar geen druppel uitvalt. Dat heeft te maken met de stand van de zon. Als de zon bijvoorbeeld laag staat, dan oogt het allemaal veel donkerder. Staat de zon veel hoger, ja, dan valt het licht als het ware door die wolk heen. En dan ogen die wolken veel lichter. Veel belangrijker is eigenlijk om te kijken van wat voor soort wolken zie je. Bijvoorbeeld als je die sluierwolken ziet, die windveren, is ook wel bekend. Die haakjes vormen vaak in de lucht. Nou, zolang die wat lossig zijn, dat er hier en daar een plukje te zien is, is er weinig aan de hand. Maar neemt de sluierbewolking toe, komen er steeds meer sluiers. En zien we op een gegeven moment een soort melkelucht, waarin bijvoorbeeld optische verschijnselen te zien zijn. Denk aan een kring om de zon of een kring om de maan. Of bijvoorbeeld andere optische verschijnselen, zoals een beetje een regenboogachtige structuur op grote hoogte. Dan is dat vaak een voorbode van een naderend frontaal systeem van een depressie. En dan gaat het dus wel regenen. Dus worden die wolken langzamerhand steeds dikker, melkachtige lucht. Gaat de zon op een gegeven moment als door mat glas schijnen. Nou, dan komt er een front aan en als we dat koppelen, en dan kijken we even met een schuin oog naar de barometer. Altijd belangrijk bij het weer. Nou, als de barometer gaat dalen, de wind begint wat te krimpen, dus tegen de wijzers van de klok in, de bewolking neemt toe. Nou, dan is dat de klassieke voorbode van naderend slecht weer. En slecht weer in die zin dat het dan kan gaan regenen en in sommige tijden van het jaar ook sneeuwen.
Onderschat je ook wel eens dat het weer er ogenschijnlijk minder slecht uitziet en uiteindelijk zich toch ontwikkelt tot een gigantische bui?
Dat komt inderdaad voor. Wat ook bijvoorbeeld het geval is, dat sommige weersfenomenen, denk aan onweer bijvoorbeeld, die worden vaak voorafgegaan. Niet alleen dat je denkt van nou, er komen van die grote buienwolken aan en met die aanbeelden erop. En van die grote wolkentorens, nou dat draait uit op buien. Maar soms kun je dan al 6 uur van tevoren, kun je al van die kanteelachtige wolkjes in de lucht zien, die duiden op onstabiliteit. En als je die ziet, dan wil dat meestal zeggen dat binnen een tijdsbestek van 6 tot 8 uur, soms iets eerder, soms iets later, dat het dan tot onweer kan komen. En dat hoeft niet plaatselijk te zijn, maar ergens anders. De wolken geven dan met nadruk al een visitekaartje af, die het onweer dan in dit geval doet.
Tegenwoordig hebben we natuurlijk de techniek van buienradar, waarop we echt wel kunnen zien wat de regen gaat doen. Klopt het nou dat het af en toe afwijkt omdat er gewoon iets anders met de lucht gebeurt of met de wolken?
Ja, het klopt dat het af en toe afwijkt omdat wij, je moet altijd van de beginsituatie uitgaan. En die beginsituatie die wordt dan geprojecteerd hoe zo'n bui, op een gegeven moment vormt zo'n bui zich. Maar een bui heeft een beperkte levensduur. Dat is meestal zo'n 20, 25 minuten en dan moet er weer een nieuwe cel ontstaan. Maar dat gebeurt lang niet altijd. Wat dan het geval is, dat je denkt dat je op de buienradar ziet van nou, op het moment regent het. En dan kijk je bijvoorbeeld +3 uur, wat je met buienradar kunt doen. Dat je een paar uren vooruit kan kijken. En dan denk je, nou die bui die zal, bijvoorbeeld die is nu in Amsterdam, die zal op dat tijdstip zal die in Flevoland aankomen. En dat gebeurt dan bijvoorbeeld niet. Omdat die bui dan is opgelost. Er zijn dan andere factoren van belang. Frontaal neerslag, bijvoorbeeld een front dat eraan komt. Dat kun je vaak wel heel goed inschatten. En dan denk je van nou, dat om 12 uur begint de regen aan de kust. En om 3 uur 's middags is de regen boven het midden van het land. Of iets oostelijker al. Dat valt wel goed in te schatten. Maar lang niet alle situaties is 1-op-1. Wat ik op de buienradar zie, betekent niet automatisch dat het een paar uur verder ook bij mij is.
Stel dat ik een les zou willen volgen bij jou over bijvoorbeeld het lezen van wolken en de weersituatie die eraan zit te komen als je bijvoorbeeld op het water zit. Hoe lig je dat dan toe? Hoe kun je dat uitleggen?
Nou, het mooiste is natuurlijk het uit te leggen aan de hand van beelden. Bijvoorbeeld met PowerPoint presentaties en al dat soort zaken meer. Dus wat zie je? Want we praten er nu over, maar het is vooral belangrijk, wat zie je aan de lucht? Kun je die wolken herkennen? Er zijn natuurlijk ontelbare wolken. Eigenlijk zijn er een aantal hoofdgeslachten van de wolken. We hebben het al een beetje over gehad. De stapelwolk, de cumuluswolk, de stratuswolk, dat is mist. Dan hebben we de middelbare bewolking, altocumulus, alto is middel. En dan hebben we de buienwolk, de cumulonimbus. We hebben de cirruswolk, de hoge wolk. Nou, daar en al hun variëteiten en afsplitsingen en zo, hè, die zijn er ook. Want je hebt hoofdgeslachten, maar je hebt ook variëteiten en ondersoorten en zo. Nou, dat kun je eigenlijk alleen maar goed uitleggen als je ze werkelijk ook ziet. En dan nog is het een kwestie van heel goed kijken, want wolken verschijnen natuurlijk altijd een beetje, ja, ook vaak door elkaar heen. Hè? Je hebt bijvoorbeeld, soms heb je lage wolken die van één kant komen binnendrijven, bijvoorbeeld vanuit het noorden. En hoge wolken die vanuit het zuiden naar het noorden trekken.
En hoe zit mist op zee dan in elkaar, Jan?
Mist op zee, dat is een apart verschijnsel. Kijk, mist is sowieso een stabiel verschijnsel. In die zin, als we mist hebben, dan ja, het is natuurlijk somber weer of zo. Of je moet in het verkeer moet je opletten. En ook op het water natuurlijk. Maar mist treedt vaak op in een hele stabiele situatie.
Maar het is geen wolk. Het is geen wolk. Het is geen wolk op aarde. We zijn niet omgeven door wolken door.
Ja, feitelijk wel. Mist is niets anders dan een wolk die aan het aardoppervlak grenst. Een wolk, ze zeggen ook wel gekscherend, een wolk die op straat ligt.
Oh, toch wel.
Ja, ja. Kijk, als je bijvoorbeeld naar de bergen gaat, dan loop je ook met je hoofd in de wolken. En dan loop je dus in de mist, als het ware.
Ja. Als ik heb wel eens op vakantie in het zuiden van Frankrijk van die satellietschotelachtige wolken gezien.
Ja, föhnwolken zijn dat.
Oh, ja. Dat zijn föhnwolken. Hoe ontstaan die dan?
Föhnwolken ontstaan doordat vochtige lucht aan de ene kant van bijvoorbeeld het gebergte, die wordt gedwongen om op te stijgen. Die lucht die koelt dan af. Hè. Normaal die hoog gaat, koelt die lucht af. Onderweg begint het dan te regenen tegen die berg op. Hè. Als er veel vocht in de lucht zit, kan dat stijgingsregens tot gevolg hebben. Eenmaal aan de top van de bergen is de bewolking eigenlijk als het ware uitgeregend. En aan de andere kant van de berglug vindt dan een dalende luchtbeweging plaats. En door die dalende luchtbeweging verwarmt de lucht. En dat zien we heel goed aan die soort vliegende schotelachtige bewolking die dan zichtbaar is. Van die schoolachtige platen, sigaarachtige vormen. En dat is vaak een teken van verwarming van de lucht. De lucht warmt sterk op. En de neerslag is dan helemaal over. En dat noemen we dus föhnwolken.
Steeds meer zijn regenbuien gigantisch, hè? Met enorme hoeveelheden regen. Ja. Hoe bouwt nou zo'n wolk zich op dat zo extreem is? Want het lijkt wel steeds erger te worden dat we grotere partijen water naar beneden krijgen.
Je moet het zo zien, hoe warmer de lucht, hoe meer energie de lucht kan opslaan. En energie bedoel ik vocht. Water dan, dat dan eventueel dat condenseert tot. Dus bijvoorbeeld in tropische lucht, wat je vaak ziet bijvoorbeeld de laatste tijd bij de Golf van Mexico. Warme vochtige lucht die vanaf de Golf van Mexico naar het noorden trekt. En dan op koude luchtbot, die bijvoorbeeld uit het westelijk deel van de Verenigde Staten komt. Ik noem maar even een voorbeeld. Dat zie je natuurlijk ook in Europa, bij de Middellandse Zee en Zuid-Frankrijk. En dan krijg je de enorme groei van gigantische buienwolken. Nou, daar zit een massa water in waar je u tegen zegt. Dat kan bij wijze van spreken in enkele uren kan er een paar honderd millimeter uitvallen. Ook de bergen spelen daarbij natuurlijk een belangrijke rol bij. Nou, in Nederland zal dat zelden nog nooit voorkomen. Als je hier meer dan 100 millimeter valt in een stortbui, is dat heel bijzonder. En dat gebeurt dan hoofdzakelijk in de zomer, omdat warme lucht veel meer energie kan opslaan dan koude lucht.
Wij staan bekend in Nederland om de mooie wolkenpartijen. Waar komt dat vandaan?
De Hollandse wolkenluchten, heel bekend natuurlijk. Het Hollands licht wordt het ook wel genoemd. Dat heeft niet alleen te maken met de stapelwolken, want die zijn natuurlijk ook, maar ook met de massa's water die wij hebben. De kanalen, de meren en die combinatie van de reflectie van het licht en zo. Dat maakt het dat Nederland echt een prachtig land is voor dat soort wolken. Die zie je bijna, ja, het klinkt misschien chauvinistisch, maar ze zijn nergens zo mooi als in Nederland, de stapelwolken.
Ja, dat wordt, nou ja, de 17e eeuwse schilders, die hebben daar natuurlijk prachtige voorbeelden van gemaakt op het doek.
Ja, en de gebroeders Kroon, geloof ik, die hebben daar ook een documentaire over gemaakt, Hollands Licht. Die het is alweer een tijdje terug, maar toch in deze eeuw toch ook wel die bioscoop heeft gehaald.
Als iemand zegt dat hij in de wolken is, Jan.
Ja, dan is hij heel blij.
Maar dan is hij heel blij,
we zeggen dus ook wel dat je En je kunt dus ook figuurlijk met je hoofd in de wolken lopen, maar letterlijk dus ook. Hè. Als je mist loopt, loop je ook met je hoofd in de wolken en in de bergen af.
Wanneer loopt een weerman met zijn hoofd in de wolken?
Nou, een weerman loopt vooral met zijn hoofd in de wolken als het, zeg maar, als er buien aan de lucht zitten. Dus flinke buien met onweer en zo. Dan zijn de meeste weermannen wel heel erg enthousiast.
Je ziet ook wel eens van die gigantische rolwolken aankomen. Dat is gewoon angstwekkend. Heeft dat met luchtdruk te maken? Hoe ontstaat zoiets?
Ja, luchtdruk speelt ook natuurlijk uiteraard een belangrijke rol. Alle facetten. Maar het is vooral het omlaag ploffen, als het ware, van koude lucht. Dat condenseert dan. En dat uitzicht naar bij het aardoppervlak in van die rolwolken. En daarin kunnen zware windstoten voorkomen.
Jij als weerman, je draait al een tijdje mee. Is er een grote verandering op wolkengebied?
Nee, de wolken zijn nog steeds de wolken.
En, de uniekheid van wolken die in Nederland plaats hebben, dat is hier uniek, hè? Zoals je dat net omschreef. Maar gebeurt het zo dat wolken die eigenlijk bepaalde vormen hebben en in het zuidelijke halfrond voorkomen, plotseling ook opduiken in het noordelijke halfrond?
Nee, dat is allemaal een beetje eender. Er zijn wel natuurlijk een aantal streekgebonden, gebiedsgebonden wolken, bijvoorbeeld feunwolken, die zie je het meest in de bergen. Als we die in Nederland zien, feunwolken, dan is er meestal een sterke verwarming van de atmosfeer aan de hand. En dan kan het zomaar gebeuren dat de voorspelling is of de verwachting is dat het in de middag een graadje of 18 wordt en dat het zomaar 22, 23 graden kan zijn. Dan warmt de lucht snel op. Maar die wolken zie je per definitie het vaakst in de bergen. En die hele grote massieve wolkentorens met gigantische hoeveelheden onweer en noem maar op en zo, dat is bijvoorbeeld toch wat meer. Ook wel in Europa, maar dat is toch ook wel in de tornadobelt in de Verenigde Staten.
Nou, ik denk dat wij weer wat wijzer zijn over de wolken. Dankjewel voor deze toelichting. En als men meer wil weten, dan kunnen ze uiteraard met jou contact opnemen. Want je maakt ook presentaties, hè?
Ja, met name over wind, water en wolken, zeg maar. Hè.
Tot zover deze podcast. Voor meer uitgebreid weer, dagelijks op de website van Jan via janvissersweer.nl. Listen, House of Podcasts.